Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gij volken hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat, of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm. Komt, luistert naar dit woord. Gaan we samen zingen van Psalm 49, het eerste vers. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 9 en we zingen in aansluiting daarop van Psalm 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Het is het achtste vers van Psalm 77 nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. De schriftlezing vindt u in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 45. Wij noemen u Jesaja 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen, en ik zal de lendenen van de koning ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdom, omdat gij moogt weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Om Jacobs mijns knechts wil en Israëls mijns uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere. en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde open zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten, ik de Heere heb ze geschapen. Wee dien die met zijn formeerder twist gelijk een potscherf met aarde potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dien die tot de vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere, de heilige Israël zijn dat zelfs voor meerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens erop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid. En ik heb al hun heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs nog voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moeren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen, ze zullen de uwe zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen ze overkomen, ze zullen zich voor u buigen, ze zullen u smeken, zeggende, gewisselijk God is in u, en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen zullen ze met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere, met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God, die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen dat ze ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe samen, gij die van de heider ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet? De Heere, en er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand weer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet weerkeren dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen. Gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden alle die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden in zich beroemen, het ganse zaad van Israël. Amen. Tot zover de schriftlezing. Uit dit gedeelte zijn onze tekstwoorden genomen. Wij noemden u als tekstwoorden Jesaja 45, allereerst vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. En dan de versen 21 en 22. 21 en 22. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen, wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Ik ben de Heer. En niemand meer, buiten mij is er geen God. O Heer, u hebt uzelf als de schepper van hemel en aarde in dit hoofdstuk aan ons voorgesteld. Hoeveel keren hebben we het gehoord dat u de hemel en de aarde geschapen hebt. Ja, dat wij door uzelf geformeerd zijn. En buiten mij is er geen God dan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door wie alle dingen gemaakt zijn. En er niets is dat niet door hem gemaakt is. O, laten we in aanbidding ons voor u neerbuigen, Heere. U bent het immers zo waard. Wij zijn het werk van uw handen. U hebt ons geformeerd als een wonderlijk borduursel in de moederschoot gewerkt. U deed ons geboren worden. En u hebt het teken en zegel van uw verbond aan onze voorhoofden willen vastmaken. Ten teken dat u ons gunstig gezind zijt. Uw welwillendheid jegens ons allen betoont. Niet willende dat enigen van ons verloren zouden gaan, maar dat wij allen tot geloof en bekering zullen worden gebracht door de kracht van woord en geest. En dat het u menens is, blijkt ook weer daar uw gemeente vanavond voor de tweede maal samenroept in uw huis. En wij danken u dat we hier mogen zijn met onze kinderen. En wij bidden u eerbiedig, Heere, laat het woord dat gesproken staat te worden, gehoord worden en aangenomen voor wat het waarlijk is. Het woord van de levende God. Ach, Heere, dan zoekt u ook vanavond weer gemeenschap te stichten met ons. Opdat wij niet alleen uw stem zullen horen, maar ook gehoorzamen. Heilig zijn, o God, uw wegen, zo hebben we gezongen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. En is dit niet het grootste wonder, dat u dode zondaren levend maakt, dat u ons wederom geboren doet worden, dat u van ons nieuwe mensen maakt, dat uw woord zelfs zegt, ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is nou alles vrucht van uw verdiensten, o Heer Jezus Christus, u die aan deze wereld wilde komen, om dat alles te bewerkstelligen, door dat ene volmaakte offer dat u wilde brengen. En door dat offer hebt u willen volmaken, allen die geloven. O, wie u mag geloven door uw genade, die mag zich voor u rechtvaardig weten. Zo volkomen. Als hadden wij nooit geen zonde gehad of gedaan. Heer, het is haast ongelooflijk. Als we zien op onszelf, dan zakt de moed ons ook werkelijk in de schoenen. Maar u roept ons niet op om op onszelf te zien. O nee, we zullen het vanavond horen, zie op mij. Word behouden. Wie dan? Alle gij einden der aarde. O God, dan wordt er niemand uitgezonden. Het kan soms zoveel strijd geven in ons hart. Heer, is het wel voor mij, als we zien op onze zonde, op onze schuld, op onze tekortkomen, op onze lauwheid, op onze ontrouw, op onze onwaarachtigheid. Ach, wat zit er al niet in ons. maar nu te zien op u. De getrouwe getuige, het begin van de schepping Gods, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft. Indien gij ontrouw zijt, hij blijft getrouw. Heere, mogen we dan zo, door uw genade, zien op de Heer Jezus Christus. Maak het wel in spreken en in luisteren. Gedenk hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon. Wil ook thuis uw zegen gebieden. Geef onze gezegende en ongestoorde dienst tot eer van uw naam. En tot zegen van jong en oud. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 97, de versen 4, 6 en 7. Herstel Psalm 97, vers 4, 6 en 7. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En vers 6, beminners van de Heer, verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade. En ook het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten.
Thank you.
Gemeente, een van onze tekstversen, met name vers 21, is eigenlijk de sleutel om ons teksthoofdstuk Jesaja 45 te verstaan. Daar zegt de Heere: verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dit laten horen van oudsher, wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet de Heere en er is geen God meer behalve mij, rechtvaardig God, en een heiland, niemand is er dan ik. Nou, dat zijn al woorden die zo bijzonder van toepassing zijn op dit hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen. Want u moet weten dat die profetie van Jesaja, waarin Kores, dat is de koning van de Persen, aangesproken wordt, Jesaja dat al doet 2 eeuwen voordat die koning geleefd heeft. Dus 200 jaar tevoren profeteert Jesaja dit woord al met het oog op koning Kores. Want koning Kores, die is koning geweest, 40 jaar lang bijna, van 559 voor Christus tot 520 voor Christus. En Jesaja, die is profeet geweest van 758, hè, dan zie je al 2 eeuwen terug, van 758 tot 712 voor Christus. 46 jaar heeft Jesaja geprofeteerd. En nu is deze profetie, dat zult u begrijpen, bestemd voor het volk van Israël, maar hij is gericht aan het adres van Kores, van wie Jesaja profeteert, dat hij het machtige Babylonische wereldrijk zal neerslaan. En dat moet deze man doen. En daarin zullen ook al die andere heidenvolken delen, die onder de macht van Babylonië vallen. Maar die verlossing door koning Kores zal plaatsvinden, met name op het oog van de verlossing van Israël, zodat we dat lezen in vers 4 van dit teksthoofdstuk. Om Jacobs mijn krijgswil en Israëls mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe. En daar spreekt Jesaja tegen Kores. Ik riep u bij uw naam, Kores, en ik noemde u toe. En wat bedoelt Jesaja daarmee? Wel, hij noemde hem toe met de naam gezalfde. Kijk maar. In vers 1. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalde. En dan staat er notabene in het Hebreeuws Messias. Dus Kores wordt door God de Messias genoemd. De verlosser. Met het oog op die tijdelijke verlossing van het volk van Israël uit de ballingschap van Babel. En dan staat er: ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kent. Dus Kores kende de Heere God helemaal niet, de God van Israël. Dat wordt in vers 9, of herstel, in vers 5 nog eens herhaald. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En dan zegt hij tegen Kores: ik zal u gorden. Dat wil zeggen, ik zal u de bekwaamheid geven om mijn volk Israël te verlossen. En dat, hoewel gij mij niet kent. Dus ondanks het feit dat die godloze koning Kores volkomen vreemd was aan de God van Israël en aan de belofte van God, noemt de Heere hem bij monde van zijn profeet Jesaja de Messias. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. Rechterhand vatten. Ik denk dat de Bijbelkenner onder ons meteen moet denken aan Psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw daad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat zegt een kind van God. Dat zegt Asaf. Maar hier wordt het van die godloze koning Kores gezegd. God heeft u bij uw naam geroepen, ik noemde u toe, ik gaf u die eretitel Messias mee, en ik heb u bij uw rechterhand vat. En dan zegt hij ook nog van Kores. En dan moeten we even terug naar hoofdstuk 44 vers 28. Mijn herder. Moet je kijken hoe God deze koning toenoemt. Als een Messias en als een herder. En wie moet er dan niet denken aan die koning die God zelf zou geven. Israëls grote koning. De Heere Jezus Christus, die de goede herder wordt genoemd. Die zichzelf ook zo noemt. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. Dus laat dat duidelijk zijn. De verlossing door koning Kores, de koning van de Persen, van de Joden, uit de ballingschap van Babylonië, is een zwakke afspiegeling van die volkomen verlossing die er door de Heere zal zijn, in en door zijn lieve Zoon, de koning der Joden, de Heere Jezus Christus. Die heidense koning die zal ervoor zorgen dat dat volk van Israël uit Babel zal terugkeren uit de ballingschap naar Jeruzalem toe. En Israëls gezalfde koning, die zal ervoor zorgen dat dat volk verlost zal worden van de zonde. Denk maar aan dat wat de engel zei bij de geboorteaankondiging. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Die koning Kores, die zal ervoor zorgen dat de Joden weer in de gelegenheid gesteld worden om hun tempel, die totaal verwoest was, te herbouwen. En nu zal God zelf in zijn lieve Zoon, de Jezus Christus, ervoor zorgen dat dat Godsgebouw naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dan zal Christus daarvan de uiterste hoeksteen zijn. En dat gebouw wordt nog steeds gebouwd, tot op de dag van vandaag toe. En dan is de vraag naar ons toe of wij nu ook door de Heilige Geest al als levende stenen in dat Godsgebouw zijn ingemetseld. Hebben we al een plaats gekregen in dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Weet je wie er zeker van was? De apostel Paulus. Die spreekt daar zo prachtig over in de Korinthebrief. Hij zegt, want wij weten, en dat is een gelovig weten, dat is een zaak van volkomen zekerheid, zoals het geloof altijd is. Zelfs een klein geloof, zegt, geeft nochtans zekerheid in het hart. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel, en dat bedoelt hij ons lichaam, en dat langzaam maar zeker toch steeds minder wordt, hè? Het is opgaan, blinken en tenslotte verzinken. Wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel afgebroken wordt, wij een gebouw hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Nou, dat wordt nou zo prachtig verwoord in dat eerste tekstvers van ons, vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. En gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. En al blijft deze verlossing niet beperkt te blijven, alleen tot de verlossing uit de ballingschap. En het ziet ook niet alleen op de verlossing van de zonde. Nee, hier wordt gesproken over een eeuwige verlossing. En dat ziet nu op dat grote vrederijk dat in haar volle omgang gerealiseerd zal worden. Deze belofte van de zaligheid voor het volk der Joden staat nog open, moet nog vervuld worden. Het Joodse volk dat in de loop van de geschiedenis, zoals in onze tekstversen staat, beschaamd en tot schande is geworden. O, wat is er al niet met dit volk gebeurd in de loop der eeuwen. Maar laten we alleen maar denken aan de jongste holocaust uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is dit volk inderdaad tot schaamte en tot schande gemaakt? Letterlijk uitgekleed, uitgemergeld, hun tanden zelfs uit de mond getrokken om het ivoor veilig te stellen. Hun eigen massagraven moeten graven en op de rand van hun graf door een vuurpeloton in de rug geschoten. Wat zijn deze mensen onteerd en vernederd, maar door God gerechtvaardigd. En daar worden we in vers 25, het laatste vers dat we gelezen hebben, worden we daarop gewezen. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen. Het ganse zaad van Israël. Paulus die spreekt die woorden na Romeinen 11. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloze afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zou wegnemen. Dat staat allemaal te gebeuren. En gelukkig is het Pinksteren geweest, die volkomen verlossing tot in alle eeuwigheid, geldt niet alleen het volk van Israël. Oh nee, ook de heidenvolken, en dat zijn wij. Wij die niet Joden zijn, zullen tot dat heil, tot die volkomen verlossing komen. Denk aan Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Nou, ik weet dat er in Tricht zijn die daar weet van hebben. Die de Heer te sterk is geworden in hun leven. Die inderdaad hebben leren buigen voor de Heer. Die hun leven mochten verliezen. En daardoor zich behouden mogen weten. En als dat nou nog niet gebeurd is. U hebt er misschien wel eens met iemand over gesproken wat dat nou is. Dat je het mag verliezen van de Heere. Dat je mag buigen. Dat je met je zonde en met je schuld aan zijn voeten terecht mag komen. Dat je woorden van verzoening en vergeving en van genade verlangt. En die je ook mag ontvangen bij monden van zijn dienaren. Waardoor hij tot u en tot jou en tot mij spreekt. Dan zegt hij het nu. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Letterlijk staat er in het Grieks, die zal ik niet uitwerpen. We worden genodigd om tot hem te komen. Als u een uitnodiging ontvangt, ter gelegenheid van een receptie of van een huwelijk of van een begrafenis, dan zult u op zijn minst reageren. Maar als uit de brief die u gestuurd wordt blijkt dat u verwacht wordt, dat u echt genodigd wordt, dan moet je al een heel bijzondere reden hebben om aan die uitnodiging geen gevolg te geven. En daarom, als nou de Heere Jezus tot u en tot jou en tot mij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, dan zou je er nog enige vrijblijvendheid in kunnen opmerken. Dan zou het van u of van jou afhangen of je het zou doen. Maar als je het nu gaat gebieden, dat je moet komen, wat dan? Als het bevel is van de Heere der Heer, nou, dat is ook het geval. Neigt uw oor, zegt hij, en komt, met een T, een gebiedende wijs meervoud, en komt tot mij. Hoort, weer een gebiedende wijs meervoud, en uw ziel zal leven. Ja, dat is nu het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient. Die nodiging, die gaat nu uit. En u bent verplicht door hem om te komen. Kom, buigen we ons dan bidtend neer. en laat ons knielen voor de Heere. Waarom niet? We hebben niets daarbij te verliezen. Alles te winnen. Wat is er op tegen om zalig gemaakt te worden? Want dat is nou het liefste dat de Heer Jezus doet. O, weet u dat hij geweend heeft over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem? Hij, wiens naam de garantie is dat hij zondaren zalig maakt? U, kind van God, probeer toch te verwoorden naar uw naaste toe wat die naam van Jezus voor u en voor jou en voor mij betekent. O, die opdracht rust toch op alle dienaren van Christus. Om de naam van de Heer Jezus Christus te proclameren. Als de ene naam, zoals Petrus dat zegt in zijn Pinksterpreek, die er onder de hemel gegeven is. Die onder de mensen gegeven is. Door welke wij zalig moeten worden. Dat betekent, het is noodzakelijk dat. Stel je voor dat je niet zalig zou worden. Oh, we moeten er niet aan denken dat we dan rampzalige mensen zijn. Dat er geen ontkomen meer aan zal zijn. Dat het eeuwig verderf ons wacht. Omdat we in dit leven geen acht hebben gegeven op de woorden die van Gods wegen om Jezus wil tot ons gesproken zijn. Een naam die over u is uitgestort, gemeente. Hoeveel keren onder de prediking is die naam al niet als een olie over u en jou en mij heen gegoten. Die naam is een olie, zegt de schrift ook, die uitgestort wordt. En die naam, die moet nou wereldwijd worden gepredikt naar het bevel van Christus. Ik heb nog niet zo lang geleden gepreekt over de bekering van Saulus van Tarsus. En op een gegeven moment, dan krijgt Ananias de opdracht om naar Saulus van Tarsus te gaan. Die dan in Damascus blind aanwezig is en hij eet niet en hij drinkt niet en hij vast niet. En dan zegt de Heer tegen Ananias dat hij naar die Saulus toe moet. Maar dan maakt hij allerlei bezwaren. Dan zegt hij, weet u dan niet dat die man hier naar Damascus onderweg is om hier de gemeente van u te verwoesten? En dan zegt de Heer tegen Saulus van, tegen Ananias over die Saulus van Tarsus. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heiden. Voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Dat zegt dan de verheerlijkte Christus tot Ananias. Moet u voorstellen dat die Saulus van Tarsus, die een wreedaardige vervolger was van de gemeente van Christus, nu een uitverkoren vat, een kruikbrei te zijn in Gods hand, waarin het evangelie mag worden meegedragen naar de heidenvolken toe. En mede door deze Saulus van Tarsus is dat evangelie naar Europa gekomen. U weet wel, in een droom werd hij door de Heere vermaand om daarheen te gaan. En dat heeft hij ook gedaan. En zo is dat evangelie naar Europa gekomen en heeft zich uitgebreid en heeft zich een weg gebaand tot naar Tricht toe. En kijk nou eens en hoor nou eens hoe nu die naam hier wordt geproclameerd tot ons eeuwig heil. Dan moet je maar eens luisteren wat hij in vers 22 roept. Wend u naar mij toe, o alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Nou, dit woord klinkt nadat in vers 20 eerst de Joden en de heidenen die door Kores uit de Babylonische ballingschap bevrijd zijn voor zijn aangezicht heeft geroepen om samen te beraadslagen, dus Jood en Heiden samen, wie die verlossing nou van oude tijden al heeft besproken. En dat afgezet heeft tegen die stomme afgoden van de heidenen, waarvan er duizenden gemaakt waren. al die heidenen die net als Kores niets van deze God van Israël weet, die alleen maar weent hebben van gesneden beelden die ze dragen moeten. Heidenen die een God aanbidden die ze niet verlossen kan. Nou, en dan wordt in vers 21 vastgesteld dat de Heere alleen die God is die deze dingen van tevoren al heeft verkondigd. 200 jaar van tevoren bij monden van Jesaja. En dat er buiten deze rechtvaardige God geen verlossing is. Deze God staat er is een rechtvaardige God. En hij is tegelijkertijd een heiland. Nu heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen dit volk van de Joden. Door ze vanwege hun afgoderij vanuit Israël naar de ballingschap in Babel te zenden. Dat was het oordeel van God. De rechtvaardige God over hun afgodische leven. Maar dan blijkt diezelfde God die dat volk in de ballingschap heeft gezonden een heiland te zijn. Door dat volk door de hand van Kores te verlossen en ze weer terug te brengen in hun eigen land. Hoe indrukwekkend is dat verwoord in Jesaja 40. En daar begint dat woord ter verlossing voor het eerst door te klinken na al de oordelen over Joden en heidenen. Troost, troost mijn volk, zal u liever God zeggen. En spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar, laat ons niet vergissen, die volkomen verlossing vindt haar grond niet in het oordeel van 70 jaar ballingschap. Nee, al hun ongerechtigheden zijn verzoend geworden. Niet door 70 jaar in die ballingschap te verblijven. Nee, die zullen verzoend worden door dat offer dat gebracht staat te worden. Waar Jesaja 53 vol van staat, enkele hoofdstukken verder. Die om onze overtreding is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Weet u waar dat heel prachtig beschreven staat? In artikel 20 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat wij geloven dat God, en er wordt daar een beeld gegeven wie God is die volkomen barmhartig is en rechtvaardig. En dat zijn deugden van God die niet tegenover elkaar staan, nee, maar die bij God horen, die eigen zijn aan God. En dan is God niet meer barmhartig dan rechtvaardig of meer rechtvaardig dan barmhartig. Dan hebben we in de rechtvaardigheid Gods niet te beluisteren wat iets verkeerds of iets gestrengs zou zijn. Integendeel, God is goed. En we kunnen allerlei kwade gedachten van God hebben. En dat is ons eigen, nietwaar? Wij horen liever dat God barmhartig is dan dat hij rechtvaardig is, omdat wij denken dat God onrechtvaardig is als hij onze zonde straft. Maar er staat in de Bijbel, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij onze wet, zijn wij zijn de wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Dat alleen al zou bij ons het signaal af moeten laten gaan. Van, o God, wat bent u anders als dat ik denk over u van huis uit. Hier staat het zo heerlijk geschreven, hij is volkomen barmhartig en rechtvaardig. En hij heeft zijn zoon gezonden om aan te nemen de natuur in welke onze ongehoorzaamheid begaan is. Om in haar, in die menselijke natuur, te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. En dan staat er, zo heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Nou, als je dat nou leest, kun je dan ooit nog iets tegen Gods rechtvaardigheid hebben? Moet je over nadenken dat God zijn rechtvaardigheid bewezen heeft tegen zijn zoon. Als hij al onze zonden op hem gelegd heeft. De zonden van het ganse menselijke geslacht. Het lam van God, die de zonde van de wereld heeft weggedragen. En zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Je durft het haast niet op je lippen te nemen. En dat wij de verdoemenis waard zijn. Dat hebben we verdiend. En nou bewijst God zijn rechtvaardigheid tegen zijn zoon, opdat hij over ons zijn goedheid en zijn genade zou uitstorten. Voor ons geven de zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Wat een boodschap. Zo is deze rechtvaardige God in zijn Zoon Jezus Christus ons, zoals die hier genoemd wordt, tot een heiland geworden. Tot een heelmeester. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Nou, deze boodschap moet wereldwijd klinken. Luister maar, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Hoevele zondaren zullen in de loop der eeuwen niet door dit woord tot geloof en bekering gekomen zijn. Ik weet in ieder geval van één. En die kent u waarschijnlijk ook allemaal wel. Dat is Charles Haddon Spurgeon. Kinderen, ook maar eens goed luisteren nu. 15 jaar was Spurgeon oud, dus een jongen. Een puber. En die jongen die loopt te tobben over zijn zonde. Ze drukken hem zwaar. En hij wil van zijn zonde af. Maar hoe? Hij ging lezen en hij ging bidden. Het hielp allemaal niks. En dan komt hij op 6 januari 1850. Doordat het ontzettend slecht weer is. In een kerkje terecht, zoals hij zelf zegt, van primitieve methodisten. Heel eenvoudige mensen. En daar staat ook een heel eenvoudige prediker met weinig scholing, zegt hij, op de kansel. Ook nog met weinig welsprekendheid. En die spreekt dan over deze woorden, wend u naar mij toe, wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dan is die tekst in de Engelse vertaling vertaald niet met wend u tot mij, maar zie op mij. En dat kan ook. Er is helemaal geen bezwaar tegen. Dat kan alle twee. Wend u naar mij toe in het Nederlands en zie op mij in het Engels. En dan zegt die eenvoudige prediker, waar Spurgeon dan dus zit, dat is 15-jarig jongetje in de kerk. Om te zien, zegt die eenvoudige prediker, hoef je geen enkele moeite te doen. Je hoeft er niet voor op school gezeten te hebben. Je hoeft geen groot salaris te hebben. Iedereen kan zien. Zelfs een kind kan zien. En daarom zegt de Heere, zie op mij. Omdat zelfs een klein kind het kan. Daarom. Jij. En jij. En jij. Zie op mij. Op de Heere Jezus. Zoals hij gepreekt wordt. Als een heiland. Als die grote weldoener. Als die grote goede herder der schapen. Die ook de kleine lammetjes juist op het oog heeft. Iedereen kan zien, zelfs een kind. En dan zegt de tekst, nu zie op mij. En dan zegt die eenvoudige dominee daar, velen zien op zichzelf. Maar het heeft geen zin, want in jezelf zul je nooit enige troost vinden. Sommigen zeggen, zie op God de Vader. Prima, zegt hij, maar dat doe je straks maar. Anderen zeggen, we moeten wachten op het werk van de Heilige Geest. Nee, zegt hij, daar heb je nu niks mee te maken. Zie op Jezus. Nu! Jezus zegt, zie op mij. En dan gaat hij over op de volgende woorden. Mensen, luister toch. Het is voor je eeuwig behoud bedoeld. Lieve jongens, ook jullie, die je verdiepen in dingen die niet gedaan moeten worden in Gods huis op dit moment. Jezus zegt, zie op mij. Ik zweet grote druppelen bloed. Zie op mij. Ik hang aan het kruis. Zie op mij. Ik ben dood en begraven. Zie op mij, ik sta op uit de doden. Zie op mij, ik vaar op naar de hemel. Zie op mij, ik zit aan de rechterhand van de Vader. O arme zondaar, zie op mij. En dan kijkt die prediker ineens naar Spurgeon. Die ziet die jongen daar zitten. Net zo goed als ik u en jou nu zie zitten. En dan zegt hij tegen Spurgeon zo, terwijl hij hem aankijkt. Jonge man, jij zult altijd diep ongelukkig blijven in je leven en je sterven, indien je niet gehoorzaamt aan mijn tekstwoorden. Maar als jij gehoorzaamt, zul je gered worden. En terwijl hij zijn handen ophief, schreeuwde hij zo hard als alleen maar een primitieve methodist kan doen. Jonge man, zie op Christus, zie, 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 je hebt niet anders te doen dan te zien en te leven. En, zegt Spurgeon dan, ineens zag ik de weg der zaligheid voor mij. Op die dag heb ik mijn zaligmaker gevonden. Heb ik geleerd om aan zijn voeten te zitten. De vreugde van die dag was onbeschrijfelijk. Ik was uit de duisternis gehaald en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Ik was uit de dood gehaald en overgezet in het leven. Nou, gemeente, of wij ons nu naar hem toewenden, naar de Hollandse vertaling, of dat wij op hem zien naar de Engelse vertaling, in beide gevallen is het eeuwig genoeg. Wie zich tot hem wendt, die wordt behouden. En weet u wat opvalt? Dat hier een gebiedende wijs staat. Dat hebben we al eerder gezegd over het woordje komt. Maar hier staat, wendt u naar mij toe. En dan weer, wordt behouden. Gebiedende wijs. God gebiedt het ons om naar hem toe te wenden. God gebiedt het ons om op hem te zien. Een andere weg tot ons behoud is er niet. Ja, op wie zien we dan? Wel, wij zien op de Christus zoals hij voor ons geschilderd wordt. Vanuit het woord. Hebben u niet alles gehoord wat die eenvoudige, primitieve, methodistische prediker zojuist zei? Zie op de Christus. In Gethsemane, zie op de Christus aan het kruis, zie op de Christus in zijn dood, zie op de Christus in zijn opstand, zie op de Christus in zijn hemelvaart, zie op de Christus in de hemel. Zo op hem te mogen zien, om in heel die gang die hij gegaan is voor u en voor mij nodig te hebben. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ja, zo gebeurt dat dan, hè? Onder de verkondiging van dit evangeliewoord. Maar wie nou ver van deze zaligmakende weelde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit, die afvoeren nu de trotse nek toekeren. En dan komt daar ineens die omwenteling in die psalm. Ongelukkig, want als je dat hoort, dan word je er bang van. Maar, het is mij goed, mijn zaligst lot. O gemeente, kom erin mee. Ik bid het u. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen. Bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Al zijn er bij hem uitkomsten, ja uitkomsten, zelfs tegen de dood. Wordt behouden. Hoor je nou wat God voor ogen staat? Ons behoud, ons leven, onze eeuwige zaligheid. Spurgeon is al lang in de hemel. En nu worden wij opgewekt om hetzelfde te doen als dat deze jongen, toen hij 15 jaar oud was, deed. In de kerk zag hij op de Christus zoals hij door die prediker gepredikt werd. Dit is de sleutel van uw en jou en mijn behoud bij u. Mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ik wil nog een ander voorbeeld noemen. U hebt misschien wel eens gehoord van Andrew Gray. Dat was een hele jonge Schotse prediker, is ook nog heel jong gestorven. Maar een man die diepe sporen heeft getrokken in zijn gemeente Glasgow, waar hij al vanaf zijn 18e jaar preekte. En die jonge Andrew Gray, die zegt in een preek, ook over deze tekst, wend u naar mij toe en wordt behouden. Om u aan te zetten, om op hem te zien, gebied ik u nu te antwoorden wanneer uw naam wordt afgeroepen. Hij roept allen op in Tricht vanavond, die vermoeid en belast zijn. Nou. Hij roept allen op die naakt zijn, al die zondaren die zich niet meer kunnen bedekken met hun eigen gerechtigheid. En zegt hij, ik zeg u daarbij, als u uzelf niet meer kunt bedekken met uw eigen gerechtigheid, kijk dan naar het kruis. Daar hangt de naakte zaligmaker. Daar hangt hij, de eeuwige en enige Zoon van God, in uw en jouw en mijn schande. En omdat hij dat gedaan heeft, hangt hij u en mij de mantel der gerechtigheid om, als ik hem één blik waardig keur. Het is wat. Hou het nog vol tegen zoveel liefde. Zie op hem, zegt Gray, die geen geld meer hebben. Zoals Kolbrugge dat ook zegt, dan hou je wisselgeld maar in je zak. Komt, koopt en eet, zonder prijs, wijn en melk. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En die dorst heeft die willen, die komen en nemen van het water des levens om niet. Ik citeer nog steeds Gray, hè. Moet je zien hoe die mensen toch getrokken hebben aan hun horens. Mensen zijn niet anders. Die waren in Glasgow net zo onbekeerlijk en ongelovig als wij in deze tijd. Geen verschil. Maar de liefde Gods in Christus is ook niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Gray zegt hij roept dwazen, blinden. Onwetende, want hij is ons gegeven tot wijsheid van God. En hij opent de blinde zielsogen en hij onderwijst hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En dan tenslotte, ik ben God en niemand meer. Nou, daar is nou het hele hoofdstuk vol van. Steeds maar wil de Heer ons overtuigen dat er maar één God is en dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En luister zo naar deze woorden in het bijzonder tegen de achtergrond van het volk van God Israël, zijn uitverkorenen, die eeuwenlang de afgoden van de Kanaanieten hebben gediend. Hoe onmiskenbaar laat de Heer in dit hoofdstuk horen dat er maar één God is en dat is Hij, dat is die God die dit volk gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt en geenszins wij. Wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Ach, en nog steeds zijn de goden legio, niet waar. En dan denk ik aan de goden wiens namen steeds maar horen en zien. Allahu Akbar. Allah is groot. Die schreeuw horen we iedere dag. Iedere dag. En we begeven ons in de tuincentra te midden van de Boeddha-beelden. Vol zijn onze cadeauwinkels ervan. In hoeveel tuinen, huiskamers en slaapkamers en terrassen worden geen Boeddha-beelden gevonden. Maar dat zal bij ons niet zijn, denk ik. Maar, nou kom ik bij de afgoden die we allemaal thuis hebben. Wat denkt u van miljarden smartphones, tablets en iPhones? Ik zou hier met een variant op vers 20 willen zeggen, zij weten niets die hun tablets en smartphones en iPhones dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Gemeente, ik hoop dat er een moment komt dat inderdaad gezien wordt wat een verwoestende werking deze techniek met zich meebrengt. Ach, ik denk dat al menig ouder de grootste problemen heeft met studerende kinderen. Je weet niet meer waar ze mee bezig zijn. Ze zitten achter hun tablet. Ze krijgen hun lessen aangeboden op de tablet. En ondertussen zijn ze met YouTube bezig. En hoeveel uren van de dag? U ziet ze ook rijden op de fiets niet waar naar school. Met die dingen in hun oren en in hun handen. In de trein, in de bus, in de auto's. Wat een realiteit. Zij weten niets die hun tablets en smartphones dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Daarom zegt de Heer het, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gemeente, nog een laatste aansporing. Kom tot uw heiland. Toeflang er niet. Kom nu tot hem die redding u biedt. Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Dat is lied 210 uit de bundel van Johan de Heer. En dan die laatste roepstem. Wil toch bedenken, hij is nabij. En dichterbij kan toch niet. We horen zijn stem. Volg dan zijn stem. Ook u maakt hij vrij. Luister. Hij spreekt tot u en tot mij. Kom tot mij. Zondaars, komt. Amen. We willen samen zingen van Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, vers 2.
Laat ons danken en bidden. Ik ben God en niemand meer. O, laat dat als een echo naklinken in onze harten, Heere. Wat zijn er een goden al in de loop der eeuwen geweest, die door miljoenen mensen gediend zijn geworden. Uw volk Israël deed niet anders. Dat begon al in Egypte. In de woestijn ging het verder. In het beloofde land werd tenslotte uw huis leeg geplunderd en werden de afgodsbeelden er neergezet, totdat voor u de maat vol was en de ballingschap ervoor in de plaats kwam. En Heere, dan stelt u weer in vrijheid door Kores, de Messias, de herder, een beeld van uw lieve Zoon, die zou komen om een volkomen verlossing teweeg te brengen. En op die verlossing wachten wij, Heere. O, wat groot als we in dit leven al van die verlossing mogen weten. Dat we ons geborgen mogen weten achter het bloed der verzoening, dat door u, Heere Jezus, werd gestort om ons te reinigen van al onze zonden. Wat een heerlijke, gelovige wetenschap, dat ons in het eindoordeel geen gericht wacht, maar een verwelkoming. Komt in, gij gezegende van de Vader, en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb, van voor de grondlegging der wereld. Maar als wij onze afgoden blijven dienen, als we onszelf tot goden hebben verheven, of als wij onze harten verpanden aan alles wat deze wereld te bieden heeft, dan wacht ons het eeuwig zielsverderf. En wat hebt u ons erop aangesproken vanavond, om de toevlucht te nemen onder de schaduw van Christus. U hebt getrouwe knechten, die zelf al lang bij u in de hemel zijn, aan het woord gelaten, om ons aan te zetten, om op u te zien, om ons tot u te wenden, ter genezing. Heere, de uitkomst van de bediening der verzoening is geheel aan u. Het woord zal nooit ledig tot u wederkeren, het zal doen hetgeen u behaagt. En zo mogen we de hele gemeente aan uw voeten neerleggen, jong en oud, klein en groot. En geef dat er onder ons velen, ja kon het zijn, allen worden gevonden, die alleen maar kunnen roemen in vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort wat er is geweest, het zondige ook, in spreken en luisteren. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte het eerste vers van Psalm 98.
Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.